Ja, ik wil gaan spreken over een tekst die op het ecumenische leesrooster stond een paar weken terug, namelijk met kerst. Dus ik ga niet echt een kerstpreek houden, maar het uitgangspunt is wel een beetje nog wat met kerst te maken heeft. En ik wil daarvoor een stukje gaan lezen uit het Matthäus-evangelie en dan het eerste hoofdstuk vanaf vers 18. En jullie hebben het thema natuurlijk gehoord, misschien ergens ook wel gelezen. Dus bij het lezen van deze tekst dan wordt wel duidelijk wat ik daarmee bedoelde. Nou, vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man, Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maag zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Nou, even tot zover. Het gaat dus in deze preek over die twee namen die aan dat kind, wat Maria gaat baren, wordt gegeven. Jezus, Yeshua en Immanuel. Voor zover ik weet, en ik weet niet het hele Nieuwe Testament zo uit mijn hoofd, maar ik kan niet echt veel plaatsen bedenken waarin Jezus letterlijk met Immanuel wordt aangesproken. Het wordt hier gezegd dat hij die naam zal dragen, maar in feite gaat het altijd over Jezus, over Yeshua. Maar toch is die naam Immanuel geweldig belangrijk. Nou, wat we in dit stukje net hebben gelezen, is dat aan Jezus, het kind van Maria, die twee namen worden gegeven. En die twee namen zeggen heel erg veel, zeggen eigenlijk alles over de persoon. Jezus Christus. He, Jezus, Yeshua is ook Immanuel. Dat zijn twee aspecten van Jezus die we heel goed moeten begrijpen. Namen in de Bijbel zijn nooit zomaar namen. Het zijn namen die iets zeggen over de persoon. Dat is een beetje anders dan wij vandaag. Als wij een naam krijgen, of we krijgen een kind en we geven een naam. Misschien is dat in de christelijke wereld wel ietsje anders, maar daarbuiten geven mensen niet zomaar een naam aan een kind of wordt een naam tijdens het leven veranderd, omdat ja, iemand ontwikkelt een karakter en dan moet dan een naam bijpassend zijn. Nee, je geeft een naam omdat je aan een kind, omdat je denkt, dat is een leuke naam. Dat klinkt leuk en de betekenis is misschien ook wel aardig. Maar goed, het is een betekenis die dan ergens van vroeger is, maar het is niet zo verbonden met het karakter van die persoon. Nou, in de Bijbel zijn karakters, personen en namen veel meer bij elkaar verbonden. Dus als je iemand in de Bijbel wil begrijpen, moet je ook eigenlijk zijn naam begrijpen. Nou, daarbij is het ook zo, en ik denk dat velen van jullie dat wel weten, dat als er in de Bijbel, laat ik het anders zeggen. Als je denkt aan bepaalde profeten in de Bijbel, Daniel, Ezekiel, nou, weet je wel, zo zijn er meerdere. Ja, dan hoor je dat woordje El in. Nou, dat is ook bij Immanuel. Nou, dat woordje El, en dat is ook aan de voorkant van namens, hè, dus bij Elia, Elisa, Eljakim, nou, weet je. Dat zijn dus allemaal, die El zijn allemaal verwijzingen naar God. El Shaddai, El is zogezegd gewoon het woordje voor God in de oude Semitische talen. Dus als iemand de naam heeft Daniel, ja, dan betekent dat God is rechter. Dus in de naam zit ook iets van God. Ja, Immanuel, God is met ons. Nou, maar datzelfde, dat die lettertjes eel, als dat in een naam zit, geldt ook voor namen met de ja of de a klank. Ook daar zit een verwijzing naar God bij. Jesaja, dat is eigenlijk hetzelfde als Jozua en Yeshua. God is redder. En zo zijn er meerdere namen in de Bijbel die iets zeggen ook over wat God doet in het leven van de persoon. Jeremia, God zal groot maken of God zal sterk maken. Dus namen in de Bijbel zeggen iets over de persoon en ze zeggen iets over God. En daarom zijn die namen van Jezus, Yeshua en Immanuel, zo ontzettend belangrijk. Op die manier, als wij dat begrijpen, als wij Yeshua begrijpen waar het voor staat, als we Immanuel begrijpen waar dat voor staat, dan zullen we de persoon van Jezus ook veel beter gaan begrijpen. Nou, goed. Nou is er alleen iets spannends aan de hand. Want als we kijken naar het christelijk geloof in het Westen, gewoon onze omgeving, en als we gaan kijken naar de geschiedenis, dan zien we eigenlijk dat het idee van zonde, in de zin van verkeerde dingen doen, dat het heel erg op de voorgrond heeft gestaan. Als je kijkt in de middeleeuwen, dan waren er allerlei, ja, daar waren zelfs hele boeken geschreven met zondes die je kon begaan. En wat je dan moest doen als je ging biechten en wat voor boetedoening je dan kon doen. Dus in het Westen is een heel diep besef gekomen van zonde is dat je verkeerde dingen doet. Dat je wel eens iets steelt. Dat je iets egoïstisch doet. Dat zijn misschien, nou, dat kunnen wat kleinere dingen zijn, maar het zijn natuurlijk ook hele grote dingen. Maar zonde in de zin van, je doet iets verkeerd. En dan ga je naar God toe en dan vraag je om vergeving en om te leren dat niet meer te doen. Nou, moet je nieuwe gewoontes ontwikkelen, boetedoening. Maar daardoor heeft zonde in het Westen wel heel sterk de betekenis gekregen van, als je dat maar niet doet, want dan wordt God boos op je. Tegelijkertijd heeft dat er wel toe geleid dat in het Westen ook wel heel sterk het idee was, ja, Jezus kwam om onze zonden weg te nemen, ons te redden van onze zonden. Maar er werd heel sterk gedacht vanuit of, ja, dat omdat we dan verkeerde dingen hebben gedaan. Nou, ik denk dat we in de Westerse samenleving daar wel een beetje moe van zijn geworden. En veel mensen, die zullen zich daar helemaal niet bewust van zijn, maar dat de wereld zo heel sterk seculier is geworden, heeft wel een klein beetje daarmee te maken. We willen eigenlijk niet meer over zonde hebben. Over het doen van verkeerde dingen. Ik leef mijn leven. It's my life. Zong Billy Joel enkele decennia geleden. Ik doe met mijn leven wat ik wil. En niemand kan tegen mij zeggen dat ik zonde doe of zo. Dat ik verkeerde dingen doe. Dat is iets wat ik zelf bepaal. Ja, en wat kan binnen de regels van de wet. Maar voor de rest. Voor de rest. Eigenlijk niet zoveel met zonde te maken. Wat je dan krijgt, is dat het wel heel aantrekkelijk wordt om te zeggen, ja, maar we willen wel dat God met ons is. Dus waar we een beetje zo gezegd in uitgedaagd worden, is dat we vroeger keken naar Jezus, hè, Yeshua en Immanuel, die twee aspecten van Jezus. Vroeger keken we heel sterk naar Jezus als Yeshua, als God die ons redt, die ons komt verlossen van onze zonden. En hadden we wat minder zicht, waren we wat minder bezig met het feit dat God met ons was. Dat God heel sterk betrokken is bij de maatschappij, bij het leven en bij jou persoonlijk. Misschien was dat een beetje extreem vroeger, dat we extreem die kant van zonde benadrukten. En daarmee ook de kant van Jezus als verlosser van onze zonden. En dat we nu als tegenreactie, en dat speelt in de samenleving, buiten de kerk, waar altijd nog wel iets van God is, iets van godsdienst, iets van een besef. Maar in de kerken hebben we daar ook mee te maken, dat we nu heel sterk gaan leunen op het Immanuel. Op het God met ons. Zonder meer eigenlijk met dat zonde bezig te zijn. En wat je dan krijgt, is dat, ja, dan krijgen we een beetje een God die eigenlijk een beetje samenvalt met wat wij zelf ook goed of fout vinden. He, dus dan denken we niet meer zo aan zonde zoals dat vroeger was, of waar God misschien niet meer eens is. Nee, daar hebben we niks mee. We willen wel dat God met ons is en dat God ons bevestigt in wat wij zelf goed of fout vinden. Dan gaat God zogezegd samenvallen met ons eigen denken. En dan wordt de kerk steeds meer als de seculiere samenleving. Dan verliezen we het zout zijn, de prikkelende werking van christen zijn en van kerk zijn in de wereld, verliezen we dan. We willen alleen God met ons. Nou, ik zou zeggen, je moet ze alle twee hebben. Alle twee zijn ze nodig. Jezus is zowel de verlosser van onze zonden, is onze verlosser, en dat hebben we nodig, want anders kan God niet met ons zijn. Willen we dat God met ons is, dan zullen we ook moeten accepteren dat God onze redder is. Dus willen we Jezus, willen we dat Jezus in ons midden is, dan moeten we hem ook accepteren als onze verlosser in ons midden, telkens weer. Nou, waarom is het zo nodig om die beide te hebben? Waarom is Jezus nodig als God met ons, dat Jezus in ons midden is, maar waarom is die ook nodig als verlosser? Nou, denk even helemaal terug aan het begin van de Bijbel, het verhaal van Adam en Eva. En het verhaal gaat dat, nou, God maakt de mens, mannelijk en vrouwelijk, Adam en Eva, en zegt dan, wauw, dit is tof, dit is goed, dit is heel erg goed. En God geeft dan als het ware die schepping aan de mens en zegt dan van, nou, hè, wees vruchtbaar en ja, wees een goed rentmeester over die schepping. Maar wat God ook doet, is niet van, nou, dan ga ik weer weg, dan ga ik iets anders leuks doen. Nee, God blijft in die tuin, als het ware, in die tempel. Het is een soort tempel gebouwd. En God is zo gezegd, ja, de Godheid die in die tempel woont, en die geniet daar ook van. Dus je leest op een gegeven moment ook dat God wandelt in de tuin. In de avondkoelte. En God verwacht dan dat hij samen met de mens, dat hij samen met Adam en Eva even een blokje omgaat of zo. Dat staat er heel erg menselijk. En dat kunnen wij misschien wat lastig. Als je dat heel erg gaat visualiseren, dan wordt het misschien wat vreemd. Maar de gedachte is wel van, ja, God wandelde samen met de mens. En dan komt de slang. En die verleidt Eva. En Eva verleidt Adam om vervolgens, ja, van die boom te eten, van kennis van goed en kwaad. Vanuit de gedachte van, joh, als je dat eet, hè, als je toch van die boom eet, dan zul je als God zijn. Dan zul je ook weten wat goed is en wat slecht is. Dan zul je als het ware afstand kunnen nemen. Zul je van een afstandje naar de werkelijkheid kunnen kijken. En dan kun je zelf bepalen van, oh, dit is goed en dat is fout. En dan doe je eigenlijk net als God. En zo gebeurt het. Adam en Eva eten van die boom. Dat is een daad van hoogmoed. Dat is een daad van, ik wil eigenlijk gelijk zijn aan God. En het liefst nog meer. Ik wil eigenlijk boven God staan. Ik wil God kunnen vertellen wat goed of fout is. Dat is de eerste stap waarin de relatie die er is tussen Adam en Eva en God helemaal uit het lood schiet. Ze wandelden samen in de tuin. Maar de mens wordt verleid om zich als het ware gelijk aan God te stellen en zichzelf te verheffen. En wat is de volgende stap? Schaamte. God wandelt in de tuin en Adam en Eva zijn nergens te bekennen. Voetzie en verdwenen. En ergens in de bosjes. Ze schamen zich. Dat is een tweede stap. Dus de eerste stap is de mens verheft zich. En vervolgens komt er een val omdat de mens bang wordt. Voor God. De mens schaamt zich en wordt bang. En dat zijn de twee verhoudingen waar wij als mensen, ja, als niet-christen, heb je daarmee te maken. En als christen bekeer je je daarvan. Maar het is de gedachte dat je verhouding, je verstandhouding tot God is niet goed. Dat is waar wij als christenen, waar we van zeggen, van daar wil God ons van redden. Ik denk dat je het vast wel hebt meegemaakt, misschien in je eigen leven, maar ik denk dat je het ook gewoon op tv kunt zien. Of gewoon hoe laatdunkend er over God gesproken kan worden door mensen. Interviews met mensen die zeggen van nou, ik heb niks met God, maar als die bestaat, dan heb ik nog wel even een appeltje met hem te schillen. Als ik later boven bij de lieve Heer kom. Hij is nog niet klaar met me. Weet je, dat zijn manieren van kijken tegen God die eigenlijk aangeven dat je verhouding tot God helemaal niet goed is. Ook mensen die echt heel bang zijn voor God. Die zeggen van, oh, ik wil niks met God te maken hebben, want ik heb in de kerk vroeger heb ik allerlei dingen gehoord. Er was alleen maar hel en verdoemenis. Voor mij geen God, want het lijkt me verschrikkelijk. Dus mensen die ook zich heel erg schamen voor God. In die zin, voor zichzelf en niet naar God durven gaan. Daar spreekt de Bijbel over. Dat is zogezegd de zonde waar God ons van komt bevrijden. Jezus vergeeft ons in de eerste plaats van die zonde. God wil ons weer goed in verhouding brengen met hem. En dat betekent dat als Jezus onze redder is, dat hij dat in de eerste plaats is om ons dus weer bij God te brengen. En niet zo van, oké, je hebt wat fout gedaan, nou oké, het is je vergeven, klaar. Nee, het gaat om die extra stap. Het doel is altijd om jou weer in een goede verstandhouding met God te brengen. En dan is God met je. Ja, God kan zogezegd met jou zijn en jij kunt met God zijn als je je laat redden door Jezus. Dus Yeshua, God redt, en Immanuel zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt niet het een wel en het ander niet. Het is het allebei. Het is het allebei. En dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. Want dat betekent dat wij ons zogezegd, ja, ons overgeven aan God. En dat we zeggen, nou, we willen een leven, of ik wil een leven samen met God leiden. Dan komt kerst, in die zin, om de hoek. Want wat gebeurt er met kerst? God wil met ons zijn. God wil ons redden. En daarvoor is het nodig dat hij mens wordt. Dat hij in onze werkelijkheid komt. God kan het in de hemel wel willen. God kan ons wel willen redden. Kan wel willen om met ons te zijn. Maar het is pas echt het geval als God ook werkelijk in onze werkelijkheid komt. Dus dat God vanuit die hemelse werkelijkheid in onze werkelijkheid komt. En dat heeft God op twee manieren gedaan. Door mens te worden. En met Pinksteren door zijn geest te zenden. De twee scheppende handen van God, zo gezegd. God heeft twee scheppende handen. En daarmee heeft God deze wereld vastgegrepen, definitief. En laat hem ook nooit meer los. God is daarmee onder ons gekomen. Maar als we kijken in het Nieuwe Testament, dan zien we dat God de stap maakt om een mensenkind te worden. Jezus was een kind van Maria, een kind van een mens. Jezus was ook een kind van God, de zoon van God. En wat er gebeurde in het leven van Jezus, is dat alles wat Jezus deed, erop ja, gedoeld was, maar alles had tot doel om uiteindelijk datgene wat Jezus deed en wat Jezus was, in omgekeerde zin ook voor ons mogelijk te maken. Jezus was, zo gezegd, voordat hij mens werd, Gods zoon. En werd vervolgens op aarde een mensenzoon, een mensenkind. Wij zijn mensenkinderen. Wij zijn zonen en dochters van mensen. Iedereen hier is geboren uit een vrouw, geboren uit een moeder. Nou, wij zijn mensenkinderen. Wat God wil doen, is dat hij van ons ook zijn kinderen maakt. Gods kinderen, zonen en dochters van God. Dat is wat kerst ons heeft verteld. Van God werd mens, zodat wij goddelijk konden worden. Dat is een hele spannende gedachte, maar wel een hele oude gedachte. Irenaeus, die vertelde daar al over. En dat zegt in de eerste eeuw van God werd mens, zodat wij God zouden worden. Natuurlijk niet God als de schepper God die van eeuwigheid af bestaat en almachtig is. Zo moet je het ook niet zien. Maar het is wel zo dat God werd mens, zodat dus God koos ervoor om te delen in het menselijke bestaan, zodat wij zouden gaan delen in het goddelijke bestaan. Dat wij deel zouden worden van de liefde die er is in God. En als je een beetje wil weten, nou, wat bedoel je daar dan concreet mee? Nou, volgens de christelijke traditie moet je dan kijken naar het verhaal van de verandering of de verheerlijking op de berg Tabor. Waarin Jezus stralend wit op die berg staat met Mozes en Elia. Dat is zogezegd een beetje de heerlijkheid waar wij deel van uit gaan maken. Dat is, zeg maar, ja, witter dan sneeuw. Volle glorie. Zijn zoals Jezus is. Dat is het doel waar wij zogezegd naar op weg zijn. God werd mens, zodat wij God zouden worden. Deel zouden hebben aan het leven van God. En het klinkt allemaal heel hoog, maar in zekere zin heeft God ook een heel hoog plan met ons. God wil van ons zijn zonen en dochters maken. Nou, als je dat tot je door laat dringen, dat God mens werd, Yeshua, Immanuel, hij wil ons redden, omdat we van nature in een verkeerde verstandhouding met God leven. God wil ons daarvan bevrijden en wil vervolgens met ons zijn. Een leven leiden met hem. Dat geldt denk ik voor ons allemaal. Ja, als je hebt gekozen voor een leven met Jezus, je bent gedoopt, dan leef je met God. Dan laat je je leven dagelijks, in de ideale situatie, bepalen door God. Wat hij wil, daar ben je naar op zoek. Je verlangt ernaar om te leven zoals God wil dat je leeft. Je wil hem volgen. Je bent vol van Jezus. Nou, dat is zeg maar de stap die je maakt in je leven. Dat is de levenswandel waarin je uiteindelijk toe zal groeien naar steeds meer lijken op Jezus. Hoe Paulus dat zegt, dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid zullen groeien naar het beeld van zijn zoon. Als je daarover nadenkt, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Wat er staat. Dat we zullen groeien naar het beeld van zijn zoon. Ik denk dat een heerlijkheid is. Dat een manier van leven is. Waarbij alles uiteindelijk verbleekt. Waarbij alles wat ons zo kan aantrekken. Alles wat ons zo kan afleiden. Dat daarbij verbleekt. En daarom is kerst, ondanks dat er in de Bijbel niet staat dat je kerst moet vieren, weet je, er wordt gesproken over Joodse feesten in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt er eigenlijk helemaal niet zo gesproken over het vieren van feesten. Maar is het wel ontzettend belangrijk om een kerkelijk jaar te beginnen met kerst, om dat goed te vieren, om te weten, ja wacht, God werd mens, zodat wij mochten gaan delen in die goddelijke heerlijkheid. Zodat wij, zogezegd, werkelijk tot ons doel mogen gaan komen. Wat een fantastisch nieuws is dat. Dat betekent dat we onszelf moeten laten redden. Tot een goede verstandhouding met God komen. God is met ons. Nou, misschien zit je in een fase in je leven waarin je denkt van nou, dat voelt allemaal een beetje ver weg. Dat voelt een beetje lastig. Ik ben eigenlijk zo ontzettend druk bezig met al die andere dingen die misschien ook belangrijk zijn in mijn leven, maar dat idee dat ik vol verlangen ben om mijn leven in te richten zoals God dat eigenlijk wil, weet ik niet zo goed. Ik zou je willen uitdagen, sta eens goed stil bij kerst. Sta eens goed stil bij wat daar is gebeurd. Kerst is voorbij, dat weet ik. Maar denk even goed na van oké, wat gebeurde er? Jezus, die naar de aarde kwam. God werd mens, zodat ik in Gods heerlijkheid mocht gaan delen. Oké, betekent dat God mij ook telkens weer wil verlossen. Telkens weer wil bevrijden van dingen die mij van hem afhouden. Durf ik dat? Durf ik mij daarvan te bevrijden? Misschien moet ik met andere mensen praten. Misschien moeten andere mensen daarover hebben. Daar ben je voor, als gemeente. Je hebt zometeen een nieuwjaarsreceptie. Ga je natuurlijk over allerlei leuke dingen hebben. Maar gebruik dat soort momenten ook om met elkaar tot meer diepte te komen. En elkaar te bevragen, elkaar aan te sporen. Om vol te houden. En om elkaar ook aan te vuren. Om een verlangen te ontwikkelen om meer en meer te willen lijken op Jezus. Want dat gaan mensen echt wel zien. De wereld buiten ons gaat dat echt zien. Die gaan merken dat in ons iets is wat niet goed te vatten is. Wat niet zomaar te grijpen is. Maar wat op een of andere manier wel heel erg aantrekkelijk kan zijn. Nou, ik wens jullie het komende jaar in die zin groei toe. Dat dingen die in de gemeente, die misschien de gemeente afhouden van ontwikkeling, dat weggenomen mag worden. Dat jullie Yeshua in die zin met elkaar mogen ervaren door Gods geest in de gemeente. Gods geest is met jullie. Dus God is met jullie. En dat jullie daardoor met elkaar ook een hele mooie ontwikkeling mogen meemaken. Dat jullie ook als gemeente meer en meer, weer stapje per stapje, meer mogen gaan lijken met elkaar op de Heer Jezus. Amen.